Zo. Als iedereen geïnstalleerd is, dan gaan we van start. Het is voor mij weer een hele tijd om te wennen, zeg maar, ook weer aan het zijn van een gymzaal. Toen ik met Miel contact had over de gemeente. En het was hartstikke fijn om de uitnodiging te krijgen. Miel die heeft een... ik denk op jaarbasis komt hij een keer bij ons langs, zeg maar. En daar zijn we heel blij mee. Huip, die wist zich ook nog te herinneren wie Miel was. En dat hij het woord zo fijn bracht. Dus dat is mooi. Maar wij kwamen in het verleden ook samen in de gymzaal. En wat voor mij altijd dan weer een soort walk down memory lane is, is dan dat licht. Ik merk aan mezelf dat mijn ogen op de een of andere manier niet meer gewend zijn aan het licht van de TL-balken. Ik weet niet wat het is, maar verder gaat het goed. Ik ben heel blij hier vanuit Tilburg te zijn. En ik moet u de hartelijke groeten overbrengen van onze gemeente. We zijn een jonge gemeente, denk ik. Veel jonge mensen die tot geloof komen en de Heer Jezus vinden. Daar zijn we ontzettend dankbaar om. Veel dopelingen elk jaar en dat in een voor velen moeilijk gebied. We voelen ons echt gezegend in Tilburg en ik ben dankbaar daar te mogen dienen. Maar goed, dan hoort u gelijk ook aan mij dat ik niet uit Tilburg kom, denk ik, hè? Ik kan erg goed stemmen imiteren, dat heb ik van kinds af aan altijd gedaan. Dat zal ik nu maar niet doen, maar mag het, ja? Ja, mag het van u? Ik ben bijzonder dankbaar om hier in Limburg te zijn. Nou, nog één. Nee. Bij ons thuis was dat vroeger een soort van sport aan tafel. Dus ja, goed, dat is er van jongens af aan is dat erin gebakken. Maar ik kom dus uit Den Haag en dat heeft u misschien al gehoord. En de Heer riep mij op een bepaalde dag naar Brabant toe. En ik vind het hartstikke gaaf om daar te mogen dienen. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is follow where you are. Ik weet niet, jullie hebben vast de slides voorbij zien komen. Ik heb vandaag geen PowerPoint meegenomen. Ik heb tot gisteravond laat wel aan een PowerPoint zitten werken. Maar ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben. En dat zeg ik vaak als ik ergens opnieuw te gast ben. Misschien is het wel goed om geen PowerPoint mee te nemen. Want je weet namelijk nooit wat de faciliteiten zijn van de gemeente waar je komt. Hebben ze een afstandsbediening? Kan ik mijn aandacht erbij houden? Dat soort zaken. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon, denk ik, wel eens goed om opnieuw gemotiveerd te worden om die Bijbel mee te nemen. We lopen met elkaar, denk ik, als gelovigen ook een beetje het risico om in een lekker gespreid bedje terecht te komen waar het woord van God op de beamer gepresenteerd wordt en waar dat zware, dikke boek maar thuis kunnen laten omdat het toch op het scherm staat. En ik kan vanaf deze kant kan ik van alles beweren, maar ik denk dat het heel belangrijk is om zelf ook in uw eigen Bijbel na te zoeken of datgene wat ik zeg ook daadwerkelijk te vinden is in dat woord van God. Ja? De titel waar ik met jullie over na ga denken is Follow Where You Are. En dat is eigenlijk een soort van knipoog. Dat betekent volgen waar je bent. En ik ga met jullie het woord induiken op Matteüs 16. En dan gaat het over navolgen. Ik lees met jullie vers 21 tot en met 27. Maar ik zou eigenlijk het hele hoofdstuk kunnen lezen. Maar dat wil ik jullie vooral zeggen om dat thuis even te doen. Het gaat hierin om een verhaal waarin Petrus net de belijdenis heeft uitgesproken. Jullie kennen dat gedeelte vast allemaal. Hè? U bent de Christus, gij zijt de Christus in een oudere vertaling. De Zoon van de levende God. Ja, toch? En vlak daarna speelt zich dit verhaal af. En ik ga met jullie lezen vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Nou is die zinsconstructie een hele vreemde, denk ik. Maar goed, dat heb je als je dicht bij het origineel wil vertalen. Statenvertaling en de NBG hebben daar een klein beetje last van. Maar ik hoop dat u duidelijk is wat er in dit vers staat. Jezus moet veel lijden op het moment dat hij naar Jeruzalem gaat. En dat lijden overkomt hem met name vanaf de zijde van de oudsten, de schriftgeleerden en de overpriesters. De mensen die hem eigenlijk zouden moeten herkennen als de van God gekomen koning, de Messias. Dat is eigenlijk heel vreemd. Het zijn juist de gelovigen die Jezus lijden toebrengen. Als je kijkt naar wat Jezus hier zegt. Hij gaat verder, vers 22. En dan komt Haantje de voorste. Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satan. Kun je je voorstellen? Deze Petrus die net te horen heeft gekregen dat vlees en bloed hem niet geopenbaard hadden wie de Heere Jezus Christus is. Nog geen paar regels later, een paar momenten later, te horen krijgt: ga weg achter mij, Satan. Het is een verschil van zwart en wit. Een heel groot verschil. Goed opletten. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Vers 24. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij aan wil komen. Let goed op het woord indien. U bent niks verplicht. Indien iemand achter mij aan wil komen. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Ik denk dat dit een heftig stuk is voor veel mensen. Ik denk eigenlijk voor ons allemaal. Christus confronteert hier zijn eerste discipelen met dat wat er gaat gebeuren. En dat wat er gaat gebeuren is iets waar die discipelen niet op gerekend hadden. Waar ze in de verste verte waarschijnlijk helemaal geen rekening mee hadden gehouden. Zij verwachten een overwinnende Messias. Een Messias die komt tot zijn volk. En die de aartsvijand die op dat moment dat land bezette, de Romeinen in dit geval, even het land uit zou schoppen. Die als gevolg daarvan op de troon van zijn vader David zou gaan zitten en zou gaan regeren. De koning. Geen Messias die uitgeleverd zou worden. Juist door mensen die hem zou moeten herkennen. Door mensen die het zouden moeten weten. De oudsten, de schriftgeleerden en de overpriesters. En ik weet niet of u het weet, maar 2000 jaar geleden, toen Joden leerden lezen en schrijven, leerden zij lezen en schrijven met de schrift. Zoals wij hebben leren schrijven met bordjes, aap, noot, mies, u kent het allemaal wel, leerden zij schrijven met de schrift. En vanuit de schrift zouden ze een bepaalde verwachting moeten hebben naar God die naar hun toe zou komen. In de vorm, in de persoon van de Messias. En die verwachting was er ook. Maar wat ze verwachten was anders als hoe het daadwerkelijk ging. En in feite stond hun hele wereld op zijn kop. En ik wil vooraf een vraag aan u stellen. In hoeverre zet Jezus met zijn uitspraken, door zijn woord, uw wereld nog op zijn kop? Is uw wereld nog dezelfde als de wereld toen u hem net leerde kennen? Zijn de keuzes die u gemaakt hebt anders gekleurd? Kiest u ervoor om richting Jeruzalem te gaan en veel lijden over u heen te laten komen? Van schriftgeleerden, overpriesters, van volksgenoten, van broeders en zusters. Laten we maar eerlijk zijn, 2000 jaar kerkgeschiedenis laat ons meer dan eens zien dat wij als gelovigen meer dan eens elkaar de tent uitvechten en pijn doen. En het wandelen met een kruis wordt vaak weinig gezien. Daar waar geloof in aanraking komt met macht en autoriteit, heb je een levensgevaarlijke mix. Waar je eigenlijk alleen maar een lont in hoeft te steken. En Christus kwam juist om ons het tegenovergestelde te laten zien. Om deze wereld die grijpt en hangt naar geweld en naar autoriteit op zijn kop te zetten. Hij zag van alle autoriteit af en kwam vanuit de hemel in jouw en mijn wereld binnen. Hij ontledigde zichzelf, zegt de apostel Paulus. Hij goot zichzelf leeg. Net zoals daar net we mij met een kan hebben gestaan, zo goot Christus zijn hemelse heerlijkheid leeg. Om hier zijn liefde aan jou en mij en aan al die anderen die nog vijanden van hem zijn, bekend te maken. Dat is de God die wij volgen. En dan komt Petrus. Die neemt hem terzijde. En ergens klinkt daarin ook de, ja, hoe moet ik dat zeggen? De kijk op wat leiderschap is vandaag de dag. En Petrus is de leider van de eerste gemeente. Eigenlijk van de club van gelovigen die hier rondom Jezus samenstaan. En die stapt naar voren. En die zegt, dat verhoede God. Voor leiders is het belangrijk om te weten wat de wil van God is. En de stem van God goed te verstaan. En voor leiders is het belangrijk dat we niet om het kruis heen lopen. Lijden is lijden. Oftewel, de korte ei en de lange ei horen bij elkaar. De korte en de lange ei bijten elkaar niet. Niet voor niks is het zo dat in een van de uitdagingen die de Heer Jezus krijgt op het moment dat hij verzocht wordt door de Satan in Matthäus 4, een soort van korte uitweg langs het kruis. De laatste uitdaging die hij krijgt is, ik weet niet of u het weet, ik zal je alle koninkrijken van de wereld geven als je voor mij knielt. Daarin klinkt zoiets door van, hè, grote jongen, jij wil zo graag succes op deze aarde. Jij wil dat ze allemaal naar jou toe komen rennen. Nou, ik zal je een weg zonder kruis geven. Maar dan moet je voor mij knielen. Hoeveel vandaag vallen niet in de valkuil van het goedkope succes? Het succes waarin wij met elkaar in de schijnwerpers willen staan, weliswaar met een goed doel voor ogen. Maar in hoeverre klinkt het gekruisigd leven door? In hoeverre is een kruis een kruis? En ik weet niet of u weet wat een kruis is, Ik kom vandaag de dag steeds meer mensen tegen die het kruis eigenlijk ook vooral zien als een soort van symbool. Een symbool van het christendom, een symbool wat kleur heeft, wat je op je auto plakt of om je nek hangt of weet ik wat. Ik ben hier nog niemand tegengekomen en ik ga u niet veroordelen, alstublieft. Begrijp me goed. Maar wat ik ermee zeggen wil, is dat een kruis een martelwerktuig is. En als Christus zegt tegen deze discipelen, die eigenlijk het heft in eigen handen willen nemen, dat ze hun kruis op moeten pakken, dan zegt hij eigenlijk, je bent een dead man walking. Iemand die in de eerste eeuw in Jeruzalem met een kruis door de straten liep, dat was een veroordeelde misdadiger. Iemand die al veroordeeld was. Iemand die bij de rechtszaal niks meer in te brengen had. Die niet meer sprak. Die in feite zijn oordeel tegemoet ging. Er was een kruis door zijn leven gezet. Maar hoeveel gelovigen kom ik vandaag de dag nog tegen waar een kruis door hun eigen leven is gezet? Inclusief ik. Die oude Adam voert meer dan één strijd. En strijd in de zin dat hij naar voren stapt en dat hij opkomt voor zijn eigen recht en voor zijn eigen behoud. Dat is wat Adam doet. Adam zal alles in het werk stellen om zijn eigen behoud te bewerken. Maar alleen de tweede Adam is gekomen, de nieuwe Adam, Jezus Christus onze Heer, om inderdaad dat behoud voor jou te bewerken. Dat is genade. Dat mag je aannemen. Onverdiende gunst. En dat is wat het is als je je leven verliest. Als je je leven verliest, dan zet je vanaf het moment dat je zegt, ik ga Christus volgen. Want ik zei al, er staat indien in deze tekst. Je bent niks verplicht. Maar als je vandaag dat volle leven van Christus zelf in jou ontvangen wil, dan is er maar één weg. En dat is de weg langs het kruis. De weg waar jij je eigen kruis opneemt en zegt, ik zet een kruis en een streep door mijn leven. In 25, vers 25 zegt Jezus, want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Ik wil je een vraag stellen. Wat heb jij nog te verliezen? Aan welke dingen hou jij je nog vast? En vanuit Gods perspectief, door welke dingen zou je graag willen dat er een kruis gezet zou worden? Dat God voor eens en voor altijd afrekent met dat waar je zelf maar niet vanaf komt. Ben je bereid het ook te verliezen? Waaraan hou je je nog vast? Als je vandaag naar de tv kijkt, draait het om winnaars. Iedereen wil winnaar zijn. ABBA zong er een mooi lied over. The winner takes it all. Jullie kennen het wel, hè? Of niet? Ben ik de enige die naar muziek luistert? Ik kan het niet nadoen, maar jij vast wel, hè? Toch? Ja, the winner takes it all, toch? Ja. De wereld is erop gericht om te winnen. Alles moet gewonnen worden. Survival of the fittest. Je moet net zo lang blijven lopen en meedraaien in de treadmill van het leven, om een stuk kaas achterna te gaan wat je uiteindelijk nooit te pakken zult krijgen. Ken je dat, die hamstertjes die dag in dag uit aan het rennen zijn door zo'n ding? Zo werkt het in het leven. Er worden allerlei blokken kaas worden er voor ons gehouden. En die kun je winnen. En dan kom je als winnaar kom je naar buiten. Maar Christus steekt je hand vandaag naar jou uit om je uit te nodigen om bij de club van losers te komen. Mensen die zichzelf willen verliezen in hem. En die uiteindelijk daarin leven willen vinden. Die het niet meer zoeken in dat wat de wereld te winnen heeft, maar die het zoeken in hem die de wereld niet moest en nog steeds niet moet. De oplossing is niet te vinden in het aanpassen aan dat wat de wereld is of heeft. Ook al denken we vaak wel dat dat zo is, maar dat is niet zo. Vaker is het zo dat dat schade voor je ziel oplevert. Moet je eens kijken wat hier staat, in vers 26. Wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won? En wat zijn we vandaag de dag met elkaar allemaal niet hard bezig om de wereld te winnen? Ook de wereld buiten. En ik ga niet zeggen dat u niet uzelf in moet zetten om die wereld te winnen, want die wereld bracht Christus naar het kruis. De apostel Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 18, want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor de onrechtvaardige. En dan komt het opdat hij u tot God zou brengen. Als wij de wereld willen winnen, dan hangt het er niet vanaf hoe we de boel aankleden. Dan hangt het er vanaf in hoeverre we in feite gestorven zijn aan onszelf. En hoe de Heer dwars door onze gebrokenheid zijn liefde aan deze wereld laat zien. Hoe wij in de bres gaan staan waar anderen weglopen. Hoe we bereid zijn om te verliezen. En de eerste gemeente wist wat het was om te verliezen. De eerste gemeente wist wat het was om de duimschroeven aangedraaid te krijgen. Geloof jij in die Jezus? En het bloed van de martelaren, wordt vaak gezegd, is het zaad van de kerk. En ik geloof dat dat zo is. Er is geen periode van meer explosieve kerkgroei als in de periode van de eerste gemeente. En als wij vandaag de dag onszelf richten op het groeien van de universele kerk of wat dan ook, dan moeten we daar beginnen waar een kruis door ons eigen leven wordt gezet. Dan moeten we daar beginnen waar wij gebroken en geknakt dwars door deze maatschappij heen gaan. En de confrontatie met die wereld ook aangaan. Zoals Christus die confrontatie aanging. En dan in de confrontatie de andere wang toe te keren. Echt geloof wordt beproefd. En geloof mij, lieve mensen, mensen van buiten verwachten niks anders in een kerk of hoe je het ook noemen wil, gemeente, als de levende Christus. Ze willen jou en mij allemaal vangen als een farizeer. Zo van, ja, dat geloof van jou, je mag dit niet meer, moet dat niet meer, zus niet meer, uitgaan is er niet meer bij. Wat mag je eigenlijk nog wel? Je kent die vragen toch wel? Als je naar je werk toe gaat en 's morgens vroeg komt er iemand binnenwandelen, die heeft de hele weekend door volgestaan. En die zegt, oh wacht even, jij gelooft hè? Dat idee. Maar lieve mensen, als wij de wereld willen bereiken met de liefde van Christus, zullen we door dit soort momenten heen moeten gaan. Om uiteindelijk ook dwars door onze eigen gebrokenheid iets van hem te laten zien. Weet je, de motivatie is belangrijk. Wat en voor wie hebben we te winnen en waarom? Is het doel een succesvolle kerk te zijn? Een succes in de wereld, waarvan de regering zegt, nou jongens, zo gedaan. Of worden we gedreven door de liefde van Christus, waarin de pluim op de hoed voor de eigen ik niet meer telt. Lieve mensen, het is mijn gebed dat we zullen zien hoe doodlopend de weg is als we zelf aan de gang gaan. En hoe weinig vrucht het uiteindelijk oplevert als de graankorrel niet sterft. U en ik zijn geplaatst in deze wereld. En dat is een gegeven. Geplaatst met het doel om inderdaad Christus na te volgen in zijn lijden. En degene die voorop loopt in het lijden en in een gekruisigd leven is de persoon die geschikt is om te lijden met een korte ei. En ik ga niet zeggen dat er hier geen lijden geweest is of misschien nog komt of wat dan ook. Maar ik proef wel het verlangen, het gezamenlijke verlangen om Nederland met het evangelie te bereiken. Om Roermond met het evangelie te bereiken. Toch? Echt, dan begint het met het navolgen van Christus en met het kruisigen van het zelf. En dat betekent ook dat we lijden op ons bordje krijgen. En dat het soms niet leuk is. Dat het soms niet gezellig is. Maar dat we wel ergens voor staan. En weet je wat het is? Als je ergens voor staat, weten mensen je te vinden. Als je nergens voor staat, behalve met de winden en de zee meegaat, dan komen ze af en toe een keer kijken. Maar op het moment dat het erop aankomt, lopen ze je voorbij. In het verleden heb ik televisies verkocht. En dat heb ik vaker verteld, maar hier nog nooit. Bij de Mediamarkt, die heb je hier ook in Roermond, hè? En dan ga ik afsluiten. Weet je, ik werkte daar met 100 man. En tegelijkertijd deed ik mijn theologiestudie. En dat ging hartstikke leuk. Alleen, ik was met nog één broeder, was ik samen de gelovige. Dus op 100 man, met z'n tweetjes. En ik verkocht televisies. Ja, televisies. En je weet al hoe dat gaat, hè? Mensen die in de handel zitten. Als je in de handel zit, het gaat heel snel, hè? Je hebt heel snel een bijnaam. Dat is ook leuk, daar kun je ook om lachen. Maar soms is het ook heel pijnlijk. Ze noemden mij de tv-dominee. Benny Hinn, of weet ik het allemaal niet. Toen zei ik, nou, om Benny Hill kan ik nog lachen, maar nee, het gaat me niet om namen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus er was altijd wat. Hè? Als er iemand langsliep en die liet dan ineens een vloek rollen omdat er een doos op zijn tenen viel. En dan keken ze naar mij. Oh, de gelovige is daar. De man van God. Zo. En de draak werd er maar mee gestoken. En ik weet niet hoe het is voor jou, maar ik stierf daar elk moment een klein beetje. Ik ging door de grond. Het deed pijn. Bless you. Want mijn Heer werd belachelijk gemaakt. Ik en mijn geloof werd belachelijk gemaakt. Maar dwars er doorheen liet Christus zien. Kerel, het gaat niet om jou. Het is niet jouw strijd. Het is mijn strijd. Mij maken ze belachelijk. Maar mij hebben ze al aan een kruis geslagen. En ik heb de wereld al overwonnen. Laat maar gaan. Gaandeweg groei je dan in wijsheid. En dan ineens gaan er allerlei deuren open. Zelfs binnen zo'n atheïstisch bolwerk als de Mediamarkt. Ik had een atheïstische directeur die mij op kantoor uitnodigde om over geloof te praten. En dan zaten we soms gewoon 3,5 uur over geloof te praten. En dan zei hij, hey Raus, krijg nou wat. Wegwezen hier. In de baasse tijd. Maar het mooiste moment kwam nog. Het mooiste moment was, tenminste eigenlijk ook wel het meest pijnlijke moment, toen we aan de overkant, want ik weet niet of u de Mediamarkt kent, maar zo'n heel groot pand is opgedeeld in allemaal kleine winkeltjes. En iedereen runt zijn eigen winkel, hè. En bij mij aan de overkant was de man van de car audio. En die stond iets te verkopen. Jongen geloofde niet. En die stond iets te verkopen. En op het moment dat hij met die klant in gesprek gaat, valt die man ineens neer. Hartstikke dood. Die man had een gescheurde aorta, dus er was helemaal niks meer aan te doen. Maar hij zegt, dat moment dat je met iemand staat te praten en die trekt wit weg en die valt ineens om. En je kijkt gewoon de dood in de ogen. Maar die jongen had geen geloof. En die zat daar naast die man te huilen, compleet in shock. Weet je wie ze gingen halen? De man die ze al maanden belachelijk maakte. Ga jij eens met hem praten, want jij begrijpt wat van leven en dood. Lieve mensen, ik wil jullie uitdagen om inderdaad gewoon de weg te gaan. Ook al brengt die lijden met zich mee. En ook al is het zo dat de wereld je niet aardig vindt of wat dan ook. Zoek niet de goedkope oplossing. Loop niet langs het kruis. Want op het moment dat we leren wat het is om een kruis te dragen, zullen we de opstanding ook zien. Goede Vrijdag en Paaszondag horen bij elkaar. Die zijn niet los verkrijgbaar. Die zijn ook niet omgedraaid qua volgorde. Maar als u een kruis wil dragen, zult u de kracht en de macht van de opstanding ervaren. Dat garandeer ik u. Zullen we bidden? Heer, wie ben ik dat ik dit soort woorden mag spreken? Ik die al zo vaak op mezelf heb vertrouwd en in sommige gevallen nog steeds. Heer, de route van geloof confronteert me iedere dag weer met wie ik ben. En dat ik machteloos ben zonder u. Dat ik een heel groot, dik kruis door mijn leven verdien. Heer, maar wat bent u geweldig dat u voor ons deze weg bent gegaan. Om aan deze machteloosheid een einde te maken. Een nieuw leven te geven, omdat u de prijs betaalde. En voor eens en voor altijd een kruis zetten door wie wij zijn geweest en wie we vandaag zijn en wie we morgen zullen zijn. Dat we nieuw leven hebben in u. Heer, ik wil u bidden dat die oude Adam in mij en in ons, en als het voor jou geldt, leg je hand maar op je hart. Om die oude Adam ook daadwerkelijk te kruisigen. Heer, om hem in een graf te laten liggen en hem niet meer te laten opstaan. En om af te breken, Heer, wat van mij is en om op te bouwen wat van u is. Opdat de wereld zal zien dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij leeft in mij. En dat ik hem wil navolgen, zelfs tot in de dood. Dat ik niet meer bang ben voor de dood of voor de wapens van de wereld. Maar dat ik wil gaan staan zoals de vroege kerk ging staan voor haar Heer. Dan zal de wereld zien hoe echt u bent. Help ons, Heer, om dit soort radicale navolgers te zijn. En om niet met Petrus oplossingen te komen, om dat vooral te verhoeden. Want we willen zoals u denkt, denken. En niet zoals mensen denken. Vergeef ons, Heer, als we dat wel gedaan hebben. En vernieuw ons hart. In Jezus' naam. Amen.